Er staat met een dalet ervoor. En het dalet spreekt altijd over het kruis. Dus je weet hoe die weg gaat. Ja, de dalet is de deur. Nou, we hadden het over ik ben de weg, maar nou hebben we het ineens over ik ben de deur. Ja, goed, dat is moeilijk uit te leggen. Vers 4 dus van Psalm 25 begint met een dalet. Dat is dus een letter D, dan wel een 4. En dat spreekt altijd over het uitgaan uit de wereld en dus spreekt het over het kruis. Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Dat is inderdaad dus de weg van het kruis die leidt uit deze wereld. En dan leidt mij in uw waarheid, maar dat is wat de Heer later aanhaalt in Johannes. En hij zegt, als je blijft geloven, dan zul je de geest ontvangen en die zal je in al de waarheid leiden. Welke waarheid? Die met betrekking tot de gemeente en de bedeling der verborgenheid. Zie je wel? Het staat er echt. Leidt mij in uw waarheid. En dan, en leer mij... Want gij zij de God, namelijk mijn heil, oftewel gij zij de God die mij heil brengt, gij zij de God mijn heils, u verwacht ik de ganse dag, inderdaad, dat is het kenmerk van onze bedeling, het wachten op de Heer die vertoeft, maar die wij verbeiden. Gedenk, Heer, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, ik denk dan altijd in 1 Johannes 1, want de Heer is getrouw en rechtvaardig en denkt terug aan wat er gebeurd is en vergeeft ons dus onze zonden. Gedenk, Heer, uw barmhartigheden die wij verkrijgen wanneer we namelijk ook tot hem naderen, tot de troon der genade, hè? Dan ontvangen we barmhartigheid de bekwame tijd. Gedenk uw barmhartigheden, uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid, van voor de nederwerping der wereld in elk geval. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heren. De Heer is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de rechte straat. In de weg, dus. Vers 8. De Heer is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Ja, hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. En dan alle paden des Heren, dat is een mooiste tekst natuurlijk van de hele psalm. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Niet alle paden hoor, alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Voor degene die zijn verbond, namelijk zijn getuigenissen, bewaren. En hier vind je dus een psalm helemaal sprekend over de weg. De weg des Heren. Die gaat door dood en opstanding, want daar begint de psalm mee. En die verder spreekt over de weg Gods in onze tegenwoordige bedeling die uitloopt dan in de toekomst. Op het openbaar worden van het koninkrijk aan Israël enzovoorts. Maar eigenlijk vind je dat pas nadrukkelijk terug in het laatste vers van de psalm. Zodat die hele beschrijving van de weg dan als vanzelf van toepassing is op onze bedeling. Psalm begint met te spreken over de dood en opstanding van Christus. Dat lijkt me wel duidelijk. Eindigt met te spreken over de benauwdheden van Israël waaruit het gered zal worden. In de tussentijd wordt er gesproken over de weg. En dat is inderdaad dezelfde weg als die van Handelingen. Goed. Nou, terug dan naar Jesaja 30, waar die weg wordt genoemd ook in verband met Israël. Maar je moet bedenken diezelfde situatie van onze bedeling ook in de toekomende bedeling van toepassing is op Israël. Die toekomende bedeling is namelijk ook nog onderdeel van de verborgenheid. Niet van de bedeling der verborgenheid, maar wel van de verborgenheid. Het is ook een bedeling waarin de Heer nog niet ten volle geopenbaard is. En waarin men hem dus zou verwachten. En waarin men de lampjes zou brandend houden. En waarin men de talenten zou gebruiken. Enzovoorts. In afwachting van de verschijning van de Heer en de komst van de bruidegom. En hoe het allemaal maar heten mag. In Matthäus 24 en 25. Maar het is in principe dezelfde weg. Nou, daar staat er vervolgens vers 22. En gij lieden zult voor onrein houden het deksel uw zilveren gesneden beelden. Dan zijn we ineens weer terug in Jesaja. En dus ook in Jesaja 30 vers 1. Want daar ging het over een bedekking. Israël wat zich met een bedekking wilde bedekken, maar niet uit mijn geest. Om zonde tot zonde te doen. Die bedekking was dus de bescherming van een verbond wat men sluit met Egypte. In dit geval. Dus gij lieden zult voor onrein houden het deksel uw zilveren gesneden beelden en het overtreksel, maar het is ook het deksel, uw gouden gegoten beelden, want men zoekt bescherming kennelijk bij andere goden, nou ja, bij Egypte, maar daarmee bij andere goden, en hier staat, gij die dus zult dan, in die dagen van die weg dus, dan zal men voor onrein houden deze afgoderij, en dus gij zult ze wegwerpen gelijk een maanstondig kleed, dat is ook wat, een maanstondig kleed heeft niks met de maan te maken, hoewel, overdrachtelijk natuurlijk wel. Maar het is een kleed wat met bloed bevlekt is natuurlijk. Vanwege de zogenaamde wijze der vrouwen, zoals dat zo plechtig heet, in het geval van Sarah tenminste. Hè? Oh, was Rebecca? Oh, sorry. Staat het, nee, er staat er voor Sarah dat het niet, haar niet meer ging naar de wijze der vrouwen. Toen was er een keer Rachel, die ging het wel naar de wijze der vrouwen, althans dat zei ze. Of het waar was, ik leerde vroeger dat het niet waar was, maar ik denk achteraf dat het toch wel waar was. Maar dat het goed uitkwam. Dat is meestal niet natuurlijk, maar toen kwam het goed uit. Nou goed, laat maar zitten. Een maanstondig kleed, hier kunnen ze dat niet anders vertalen, maar die term maanstondig, dat is een mooie uitdrukking natuurlijk, maar die term wordt ook wel eens vertaald gewoon met ziek. Of misselijk, of krank, of zo. Maar uit sommige plaatsen waar de term gebruikt wordt, blijkt duidelijk wat het werkelijk betekent. En dan is de vertaling met maanstondig heel aardig. Maar je moet erbij bedenken dat menstruatie in ieder geval staat voor ja, het wegvloeien van leven eigenlijk. Hè? Dus ook vergieten van bloed, maar niet in de positieve, maar in de negatieve betekenis van het woord. Het leven wordt daarbij afgevoerd. En de gedachte die er meteen achter zit is ook altijd dat als het gebeurt is de vrouw onvruchtbaar. Dus hier gaat het om onvruchtbare dingen. En om onvruchtbaarheid in het algemeen die weggegooid wordt. Israël had zo'n maanstondig kleed aan. Het was met bloed bevlekt. En het spreekt tegelijkertijd over de onvruchtbaarheid van het volk. En wanneer is het volk onvruchtbaar? Wel, zolang het ongelovig is. En zolang het ongelovig is, menstrueert het. En zo'n vrouw vinden we in de Bijbel. Een vrouw namelijk die 12 jaar lang... Dat is nog eens wat. Die 12 jaar lang vloeide. En toen genezen werd. Ja, je moet er niet aan denken. Maar dat spreekt over onvruchtbaarheid. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat die vrouw, laat ik dat dan duidelijk zeggen. Die vrouw waar ik het nu over heb. De bloedvloeiende vrouw, zoals ze genoemd wordt, niet in beeld is van Israël daar, hoor, overigens. Maar van de heidenen namelijk. Want zolang Israël er is, dat was het dochtertje van Jairus namelijk, die werd ook 12 jaar, precies de tijd dat die vrouw bloedvloeiend was, precies diezelfde tijd leefde het dochtertje van Jairus. Toen zij geboren werd als het ware, werd de vrouw ziek, om het maar zo te zeggen, maar in ieder geval onvruchtbaar. En toen het dochtertje van Jairus overleed, toen Israël dus stierf, toen werd de vrouw weer vruchtbaar. Doordat ze in contact kwam met de zoon van het kleed van de Heer Jezus. Nou goed, daar ga ik nou verder maar niet op in. Maar het principe blijft, zolang Israël er was, waren de heidenen onvruchtbaar. Want die vrouw is daar een type van de heidenen. uiteraard. Maar toen Israël stierf, het leven verloor, toen werden de heidenen weer vruchtbaar. Zodat daar de gemeente uitgeboren kon worden. Dat was ongeveer de gedachte. Maar het spreekt altijd over onvruchtbaarheid. Daar gaat het om. Maar die onvruchtbaarheid wordt hier weggeworpen. Dat is voorbij. En dus wordt er weer over vruchten gesproken. Dat gebeurt in vers 23, maar er wordt wel een sprong gemaakt. Maar ja, dat heb je nou met profeten, hè? Er staat namelijk meteen, dan zal hij uw zaad, waarmee gij het land bezaaid hebt, regen geven, enzovoort. Dat gaat dus wel degelijk over vruchtbaarheid. De afgoderij van Israël, dat maakt Israël onvruchtbaar. Juist het verbond met Egypte, met de goden van Egypte, juist dat maakt Israël onvruchtbaar. Zij denken daardoor juist leven te ontvangen, maar de werkelijkheid is precies andersom. En dat moet weggeworpen worden, die afgoderij. En als dat gebeurt, dan zal men leven ontvangen. Er staat dus, gij zult ze wegwerpen gelijk een maanstondig kleed en tot elk van die goden zeggen, heen en uit. Maar in gewoon Nederlands is dat gewoon druit. Een mooi verhaal, zal ik je zo'n mooi verhaal vertellen. Ik meen dat in het Groothandelsgebouw Rotterdam was dat ik een keer moest spelen op de zoveelste verdieping in een bijeenkomst waar Karel Hoekendijk zou spreken, want ja, je speelt dan in zo'n groep en dan moet je, je komt overal en nergens. Maar goed, we waren wat laat, was wat moeilijk om boven te komen. Met auto en al de lift in en dan omhoog en dan uitladen en zo. We waren dus te laat, die samenkomst was al begonnen. Maar met dat wij door opzij, vanuit de coulissen, door een deur, door de coulissen, het podium op zouden komen met al onze instrumenten enzovoort, liep dezelfde Karel Hoekendijk naar diezelfde deur toe, ten aanschouw van de hele zaal en zo, eruit! Hij was net namelijk boze geesten aan het verdrijven. Dus ik kwam. En wij kwamen dus daar zo binnenlopen. En Karel Hoekendijk zo voor ons. Druit! Ik zal het nooit vergeten. Dus elke keer als ik lees van druit of heen en uit, dan denk ik aan Karel Hoekendijk. Die boze geesten verdreef, maar bijna zijn hele ingehuurde band weer terugstuurde. Nou goed. Ja, je schrikt wel even natuurlijk. Nou ja. Misschien wel. Wij hadden ze eerst natuurlijk met trommelen en pijpen kunnen verdrijven. Maar dat komt pas in vers 29. Goed. Maar in ieder geval druit. Behalve in Noord-Gronings, dan wordt het droet. Maar als die goden het land uitgestuurd zijn, als de afgoderij daar weg is, dan is de onvruchtbaarheid dus ook weg. En dan staat er, vers 23, dan zal hij uw zaad, waarmee gij het land bezaaid hebt, regen geven en brood van des lands inkomen. En hetzelfde zal vet en smoutig zijn, daar heb je de smeer. Hè? Het zal vet en smoutig zijn, maar smoutig betekent ook vet hoor. Smoutig, dus vettig, ja. Nou, smeuig dan vooruit. Maar dat SM aan de zin, dat weet je meteen wat het is. Dat smeert goed. Wat er dan ook verder komt, maakt weinig meer uit. Want er zit heel wat typologie ook in de taal. Het is vettig. Smoutig is een oud woord, maar er staan wel meer oude woorden in ditzelfde vers. Want er staat, hetzelfde zal vet en smoutig zijn, uw vee zal te 10 dagen in een weiden landouwen weiden. Niet een landouwer, want dat is wat anders. Een landouwer. Een landouwer, dat is een oud woord voor een vruchtbaar veld. Een vruchtbare vallei. En een landouwer, dat is een rijtuig. Een rijtuigie. Maar hier wordt gesproken dus over de vrucht van het land. Zie, het gaat inderdaad om vruchtbaarheid. Waarbij het belangrijkste is natuurlijk dat er staat, dan zal hij uw zaad waarmee gij het land bezaaid hebt, regen geven. Regen staat natuurlijk voor zegen, maar ook letterlijk voor regen. Dat is wat het land, datzelfde land, Canaan, inderdaad ook vandaag nodig heeft. Maar daar valt het niet. Ja, hier wel natuurlijk. En wij hebben het helemaal niet nodig. Als zou het bij ons nooit regenen, zouden we nog geen probleem hebben. In Nederland niet.
Nee.
Maar. Dus, en dan staat er, en de ossen en ezelveulens die het land bouwen, want ossen en ezelveulens die hadden ze toen nog in plaats van trekkers, tractoren, landbouwwerktuigen, deze beesten bouwden het land. Zij waren degene die op het land eigenlijk het werk doen. Hè? Deze dieren, ossen en ezelveulens die het land bouwen, zullen zuiver voeder eten, het welk verschut is met de werpschoffel en met de wan. En dat betekent inderdaad dat die ossen en ezels, dat die niet alleen maar afval eten, het minderwaardige voedsel, maar zelfs hoogwaardig voedsel, om de eenvoudige reden dat dat er is in ruime overvloed. Waar dan natuurlijk nog vervolgens bij komt, dat ossen en ezels, zoals bekend, ook een beeld zijn van gelovigen. Dus het gaat niet alleen om ossen en ezels, want u weet, God zorgt niet voor de ossen. Nou, er staat nergens expliciet, maar het wordt ergens gezegd. En wel in 1 Korinthe 4? Nee, 1 Korinthe 9, denk ik. Even kijken hoor. Ja, 1 Korinthe 9. Want daar staat in vers 9, 1 Korinthe 9 vers 9. Want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Waarna de vraag volgt, zorgt ook God voor de ossen? En het antwoord is uiteraard dus nee. Dit is nou een schitterend voorbeeld van een retorische vraag. Een vraag waarbij meteen door het stellen van de vraag het antwoord vaststaat. Nee, God zorgt niet voor de ossen. Dus de vraag is namelijk, zorgt ook God voor de ossen? Of zegt hij dat ganselijk, helemaal, uitsluitend en alleen, exclusief, zegt hij dat ganselijk om onzentwil? En er staat erachter, want om onzentwil is dat geschreven, enzovoorts. Zodat hier Paulus verklaart, als het in de wet staat, gij zult een dorsende os niet muilbanden, dan heeft dat niks met ossen te maken. Maar het heeft alleen uitsluitend, ganselijk namelijk, te maken met dat waarvan de os de uitbeelding is. Maar bij gebrek aan geestelijk en dus bij gebrek aan typologisch inzicht, komt men tot wetten met betrekking tot de dieren. Mocht een Jood dan een os muilbanden, ja, voor mijn part. Maar als hij gevoel had voor typologie, dan deed hij het niet. Maar niet omdat er voorschriften zijn over de ossen, maar omdat er voorschriften zijn voor hen die het land bouwen. En degenen die het land bouwen, dat zijn uiteraard de gelovigen. Want Israël zal gebouwd worden door gelovigen uiteraard. Dan wel door discipelen of apostelen, oftewel herders of priesters, of hoe ze dan maar mogen heten. Dus God zorgt niet voor de ossen, maar wel voor zijn dienstknechten. Nou, en als dat zo is, dan moeten we meteen dezelfde conclusie trekken in Jesaja 30 ook. En de ossen en ezelveulens, wel ossen zowel als ezels zijn een beeld van gelovigen. Ik weet niet waar het verhaal vandaan komt, maar men zegt dat os en ezel ook aanwezig waren in de stal. En ik heb u net gezegd, de bekende stal van Bethlehem, hè, dat is langzamerhand duidelijk, hè, het loopt weer tegen kerstfeest. Maar ik heb u net gezegd, de os en ezels zijn degene die het land bouwen, maar het land wordt gebouwd door priesters, maar in ieder geval gelovigen in het algemeen, profeten, of zullen we gewoon zeggen herders? Want zij zijn herders. En als het dus herders waren in de stal, dan waren de ossen en ezels daar dus ook, want dat is eigenlijk hetzelfde. Niet helemaal, maar ze hebben een boel gemeenschappelijk in elk geval. namelijk zij bouwen het land, oftewel Israël. Nou, de os en de ezelvelders die het land bouwen, zullen zuivere voeder eten. Nou, of die beesten nou echt zullen eten uit de haute cuisine, of dat ze wat gewoon veevoer krijgen, dat maakt ons niet zoveel uit. Waarschijnlijk die beesten ook niet, maar als het staat voor de gelovigen van Israël in die dagen, dan maakt het natuurlijk wel wat uit. En zo zit dat dus. Het welk verschut is met de werpschoffel en met de wand, dat wil zeggen dat al het kaf en al het afval uit dat voedsel inderdaad verdwenen is. En dus heet het zuiver voeder. En niet afval. Maar bekend is dat de dieren over het algemeen juist afval te eten krijgen. Juist het kaf. Maar hier is het andersom. Nou, en dan vers 25. En er zullen op alle hoge bergen en op alle verheven heuvel beekjes en watervlieten zijn in de dag der grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. Dat is heel aardig. De torens vallen, maar er zijn wel hoge bergen en verheven heuvels. Maar hoge bergen en verheven heuvels is wat de natuur biedt. Torens is wat de mens maakt aan hoge dingen. En wat de mens maakt aan hoge dingen, dat valt. De torens, die van Babel, ik bedoel het echt zo, de torens van Babel, maar ik bedoelde niet die van Nimrod, maar ik bedoel al die hoge dingen die in de toekomst gebouwd zullen worden, ook in de dagen van de zesde bedeling. Al die sterkten, al die beelden ook die opgericht zouden worden, die ene in Jeruzalem, maar nog een paar waarschijnlijk. Maar die torens, beelden van het beest, die zullen vallen. Ik denk dat dat inderdaad kan, maar ja, of alle torens echt naar beneden gaan. Want wat voor torens hebben we dan nog eigenlijk? Alleen kerktorens. Nou ja. Torenflats. Er zit wel wat in. Maar dat weet ik dus niet, hè. Maar het gaat om dat de torens uitbeelding zijn van de menselijke hoogmoed. Of gestalte geven de menselijke hoogmoed. En daarom worden ze nedergehaald. Vergis je niet, kerktorens, daarvan vertelt men andere verhalen, maar niettemin kan iedereen zien dat kerktorens in het algemeen ook uitdrukking zijn van hoogmoed. Ja, hoe het nou is, weet ik niet, maar die grote kathedralen enzovoorts van weet ik hoeveel even terug, die grote kerken met die grote torens, dat is wel degelijk de uitdrukking van heerschappij over het volk. Hoe het Heilige Roomse Rijk, zal ik maar zeggen, zijn heerschappij vestigt over de gewone man, die daar zwaar voor moet betalen, want je snapt niet hoe die arme lui in de tijd zulke kerken hebben kunnen bouwen. Want tegenwoordig hebben ze daar geen geld voor. Tegenwoordig is iedereen rijk, zeker in onze westerse wereld, maar kerken bouwen zoals ze dat honderden jaren geleden deden, dat zit er niet meer aan. Daar hebben ze geen geld meer voor. Kun je nagaan hoe men zelfs door de kerk werd uitgebuit. Ja. Maar goed, die torens gaan in ieder geval ook naar beneden. In de dag der grote slachting. Maar bij torens moeten we natuurlijk primair denken aan die toren van Babel. En daarom zei ik torens van Babel. Want dat verschijnsel dat zal zich in de toekomst weer in alle hevigheid voordoen natuurlijk. Hè. Hoe dat ook zij, er staat dat er nog wel hoge bergen alle en verheven heuvels zijn, maar dat is de beschrijving van het koninkrijk. Niet hier een heuveltje en daarin, maar het is gewoon een typologische beschrijving van het koninkrijk. Dat ook letterlijk dat zo zal zijn, dat geloof ik ook. Maar de gedachte is dat op alle hoge bergen, alle verheven heuvel, kortom in heel het koninkrijk van de Messias, daar zullen beekjes en watervlieten zijn, namelijk daar is water genoeg, oftewel daar is het woord van God. Want de gehele aarde zal vol zijn van kennis des Heren, geleide water en de bodem, de zee bedekken enzovoorts. Want de dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zullen, dat is de tijd van de dag des toorns, de 33 jaren eigenlijk. En in die 33 jaren zal Israël al gezegend worden in het land, Maar het is nog dezelfde tijd waarin de torens vallen zullen en uiteindelijk zelfs Babel zelf. En daar staat zeker zo'n toren. Het lijkt mij dan ook zeer waarschijnlijk dat in Babel die toren weer herbouwd zal worden op een of andere wijze. Misschien op een andere wijze, maar... Ja, ze kunnen ze snel hoor. Ze kunnen ze heel snel. Ik heb zelf gezien hoe ze in een jaar tijd, in een vlakte waar niks was, een complete wereldstad neerzetten. Ja. Ik ben trouwens het was daar winter, ben nog zo'n ding gezien. Hoe heette die plaats ook weer? De hoofdstad van Siskei. Ik heb er nog wel foto's van. Een van die thuislanden in Zuid-Afrika. Je weet niet wat je ziet hoor. Wat een luxe, een pracht en praal. In de middle of nowhere. Hè? En dan stampen ze zo even uit de grond. Ja. Ja. Daar kun je gewoon naartoe. Graag. Dat wil je graag hebben, uiteraard. Maar mooi. Jongen. De zaak is, dan krijgen ze cadeau daar, hè? Dat weet u toch. Hè? Dan krijgen de zwarte cadeau van de blanke. Over onderdrukking gesproken. Nou ja. Laat me zitten. Vers 26. Anders komen we in de politiek. Vers 26. Nee, ik heb in de tijd gesproken. Maar dat is langer dan... Dat is 2 jaar terug geweest. Toen heb ik gesproken. Ja, gesproken. Een van onze kennissen daar is namelijk architect. En was de ontwerper van een van die steden daar. Die heeft ons meegenomen daar naartoe. Alleen ik wist niet dat het ging gebeuren. Dus ik had mijn camera niet bij me. Dus ik heb er geen foto's van. Maar het is onvoorstelbaar. Hij heeft ons daar rondgeleid. Inderdaad, dat men in 1 jaar tijd het spul ontwerpt en bouwt. Dat is niet te geloven, maar hij zei, als ze dus ooit aan Babel gaan bouwen, dat kan nog lang duren voor ze beginnen, want je kunt hier zien hoe snel het kan. En toen kwam ik thuis en 2 maanden later stond er een bericht uitgebreid in de krant van dat ze dat Babel al gingen inwijden zelfs. Ja, dat was toen, ja, dat was 2 jaar terug. Nou, laat maar. Vers 26. Het licht der maan zal zijn als het licht der zon. Dat is een merkwaardige uitspraak. Het licht der maan zal zijn als het licht der zon. En het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van 7 dagen. Dat betekent dat er dus veel meer licht zal zijn. En dat het dus waar is dat het volk wat in duisternis wandelt, dat het een groot licht zou zien. En dat de heerlijkheid des Heren over hen zou opgaan. Overdrachtelijk gesproken. Maar als je het vers leest, dan moet je toch moeten zeggen dat het in de eerste plaats letterlijk een toepassing heeft. Hè? Want hoe je nou overdrachtelijk verklaart dat de maan zoveel licht geeft als de zon en de zon zevenvoudig licht, dat ontgaat mij een beetje. Letterlijk verklaard is makkelijk. De zon geeft namelijk 7-voudig licht, dus is de maan ook 7-voudig verlicht. Ja, want de maan ontvangt licht van de zon en ketst erdoor. En dus is de maan ook veel lichter. Maar hier staat, de maan geeft licht als zoveel als de zon. En het licht der zon zal 7-voudig zijn als het licht van 7 dagen. Dat begrepen we zo ook wel, want 7-voudig licht betekent dat in 1 dag net zoveel licht door de zon gegeven wordt als vroeger in 7 dagen. Toch? Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Hoe kan dit nu weer? En daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Dat is een heel eenvoudige verklaring voor. Maar die is, als het helemaal goed vertellen, is het veel te ingewikkeld. Maar de zaak is namelijk eenvoudig. Deze, dat is de enige verklaring die ik ken. De zaak is namelijk eenvoudig deze. Dat wij nou eenmaal leven in een wereld die niet bol is, maar hol is. Dat wil zeggen, we leven aan de binnenkant van een bol. De bol die aarde heette. De hol, nou ja, het hol dat, nou ja. aan de binnenkant daarvan, waarbij de zon, waarbij het licht, met name het licht van de sterren en de zon, de maan enzovoorts, afgebogen wordt, dat wil zeggen niet langs een rechte weg tot ons komt. En dat heeft tot consequentie dat er heel wat licht is van de zon wat de aarde niet bereikt. Hoewel theoretisch gesproken de zon zich bevindt dus in het midden van de aarde. En dus zou, als het licht van de zon uitgestraald wordt langs de rechte weg, zou al dat licht inderdaad altijd overal op de aarde komen zonder dat het ooit zelfs ergens nacht zou zijn. Dat zou dan een gedachte zijn. Maar omdat het licht afbuigt, ligt dat anders. Daarom kennen we namelijk dag en nacht. En daarom is het ook overdag niet zo licht als dat het zou kunnen zijn, omdat een deel van het licht inderdaad afbuigt en de aarde nooit bereikt. Het buigt namelijk zelfs terug dan. Dat is de gedachte. En als nou in de toekomst, en ja, dat moet je toch verwachten, als nou in de toekomst het licht alsnog recht gaat, eenvoudig omdat de engel des lichts vernederd wordt en dus zijn macht over dat licht niet meer kan uitoefenen, Lucifer, de lichtdrager, als dat dus gebeurt, dan betekent dat het licht weer recht gaat en dat betekent inderdaad dat er veel meer licht de aarde bereikt en dat het dus lichter wordt op aarde. En dat geldt voor de maan natuurlijk ook. Reeds, ja, waar staat het ook weer? Dat is Zacharia 14, denk ik, hè? Heel goed, die tekst moest ik hebben in dit verband. Zacharia. Zacharia 14. Maar het gaat om de dag des Heren. Die begint dan met de verduistering van de zon en de maan. Maar dat ligt niet aan de zon en de maan. Dat ligt aan de wolken die ervoor komen. Gepaardgaande namelijk met de aardbeving. Aan het einde van de 70ste week. Want daar denken wij nooit aan. Maar het ontstaan van grote stofwolken is een normaal verschijnsel bij aardbevingen. Wat in de Bijbel trouwens hemelbevingen heette. En dat maakt het nog wat duidelijker. Maar dan, daar begint het dus mee. En dat wordt ook aangehaald in vers 6 van Zacharia 14. En het zal te dien dagen geschieden. Wel, Joël zou zeggen dat de zon verduisterd wordt, de maneschijnsel niet geeft en de sterren van de hemel vallen enzovoorts. Maar hier staat, het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. En dan vers 7, maar het zal één dag zijn, want een bestaat niet in één, dus het betekent gewoon één, telwoord. Het zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, want het is namelijk de dag des Heeren, die uit vers 1 namelijk, ziet de dag komt den Heeren. Dat is natuurlijk ook de dag des Heeren. Ik zei dus niet dat het op zondag was. Hè? Dat weet u toch langzamerhand, hoop ik. Hè? Goed. Het zal dus de dag des Heeren zijn. Een dag die de Heer bekend zal zijn. Het zal, vers 7, het zal nog dag, nog nacht zijn. Dan wordt het woord dag ineens in een andere toepassing gebruikt. Het zal nog dag, nog nacht zijn, in de zin van een deel van een etmaal. Maar, is het vertaald met en, maar deze keer zou ik het toch maar eens vertalen met maan. Maar het zal geschieden ten tijde van de avond, dat het licht zal wezen. Dus de tijd is die van de avond en toch is het licht. Dat betekent dat de zon niet ondergaat. Er zijn maar twee mogelijkheden. De ene is de zon en de maan staan stil. Of in ieder geval de zon dan. En dan blijft de dag. Dat is ooit eens een keer gebeurd, dat weet u, hè? Ja, dat is de dagen van Jozua. Toen stond de zon stil. Dat is een mogelijkheid. Dan wordt het avond, wat het klok betreft, maar het blijft toch licht. Al moet ik er dan meteen bij vertellen, als dat zo zou gebeuren, dan betekent dat op een andere plek op aarde ergens het donker is en dan wordt en ten tijde des daags zal het dan donker zijn. Dat is normaal gaan we zaken. He? Zo moet het in de dagen van Jozua geweest zijn dan. En daarom lijkt me dat niet de voor de hand liggende verklaring voor dit vers. voor de hand liggend is namelijk dat het overal licht zal zijn. Er staat niet ten tijde des nachts. Of er staat niet ten tijde des daags zal het donker zijn, maar er staat ten tijde van de avond zal het licht wezen. Dat alleen, en ik denk dat het niet alleen in Palestina geldt, maar over de gehele wereld. Het gaat per slot verrekenen over de dag des Heren. Dat is niet een datum op een kalender, maar dat is een hele periode van tijd, eigenlijk meer dan 1000 jaar. Namelijk vanaf het eind van de 70ste week tot aan de jongste dag, denk ik. Maar in ieder geval 33 jaar, en dat is langer dan een dag van 24 uur. Zeker, ja, ja, zeker. Ja. Mijn gedachte is namelijk deze, dat het niet is dat de zon stilstaat zoals in de dagen van Jozua, maar dat het licht van de zon recht gaat in het plaatje wat ik u wel vaker getekend heb over die holle wereld, zal ik maar zeggen. Als het licht recht gaat, komt er namelijk overal op aarde gewoon, dan is er geen dag, geen nacht meer. Dan beweegt de zon nog wel aan de hemel, voor het gezicht, maar die beschrijft er maar een kleine baan. Een klein rondje. Zo, een beetje zo. Of een ovaal natuurlijk, afhankelijk van welke breedtegraad je de zaak bekijkt. Maar de zon gaat dan inderdaad niet meer onder, de maan ook niet. En dan is alleen nog maar buiten duisternis. En zo hoort het ook. Want als de hele aarde vol zal zijn van kennis des Heren, dan is de hele aarde vol licht, of niet? Precies. Sterker nog, de hele schepping is dan vol licht. En buiten is duisternis, en dan krijgt de term buitenste duisternis ineens een veel sterkere betekenis nog. Omdat er hier in de wereld geen duisternis meer is. En in elk geval is dat de beschrijving ook van een nieuwe schepping. Dus daar gaat het toch naartoe, hoe je dat ook bekijkt. Maar, kijk, het aardige is dat als wij Zacharië 14 verklaren en zeggen, die situatie dat het ten tijde des avonds, dat het ten tijde des avonds licht zal zijn, die wordt verklaard doordat het licht van de zon ineens recht gaat in deze holle wereld, dan is daarmee ook meteen verklaard Jesaja 30 vers 26... waar staat dat de zon zevenvoudig licht zal geven. Nou sta ik niet in voor zeven of acht of zesvoudig of iets dergelijks, want dat kan ik niet uitrekenen. Maar in ieder geval, er geeft veelvoudig licht, dat in elk geval, omdat er namelijk nu alle licht ooit ergens op de aarde komt, in plaats van dat het weer terugkeert en terugbuigt. Want dat is wat nu gebeurt. En als u dat plaatje te moeilijk is, en als u het plaatje misschien helemaal niet kent, dan zeg ik maar gewoon, wel, zoals de astronomen op de visie hebben op de zon en de aarde, is het zo dat het meeste licht van de zon langs de aarde heen gaat, maar een klein beetje komt op de aarde, uiteraard. Het meeste gaat er langs. Want in hun gedachten is de aarde maar een klein bolletje op een aanzienlijke afstand van een veel grotere bol, namelijk de zon, zodat het meeste licht van de zon natuurlijk alle kanten op gaat, behalve naar de aarde. Maar als het andersom is, als de aarde namelijk zich bevindt om de zon, en de zon dus in de aarde, en dat is de gedachte, dan bereikt alle licht van de zon de aarde, als het licht tenminste recht gaat. Nou, zo is het dus ook, blijkbaar. Ik heb eigenlijk geen reden om eraan te twijfelen, hoewel ik me elke keer als ik het vertel, me realiseer dat het toch wel erg fantastisch klinkt. Dat blijft zo. Maar het fantastische is natuurlijk ook dat wij nou een verklaring hebben voor Jesaja 30 vers 7. Jesaja 30 vers 26. Het zevenvoudige licht. En voor Zacharië 14, waar staat in vers 7, het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Het is dus één dag des Heren, die dag blijft ook, want de zon gaat niet onder. Dus is het inderdaad één dag en niet vele dagen die behoren tot de dag des Heren. Maar het is maar één dag, de zon gaat niet onder. Blijft licht. En we hebben een verklaring bovendien voor inderdaad Openbaring 6. Rechtsonder aan de rechter bladzijde is dat, hè? Openbaring 6. Waar staat in vers 12? En ik zag toen het zesde zegel geopend had, het lam namelijk, toen het lam het zesde zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving. Daarbij ontstaan wolken, stofwolken, waardoor de zon verduisterd wordt. Dat is altijd zo. Dat staat er ook. En ziet er weer de grote aardbeving. De zon werd zwart als arenzak en de maan werd als bloed. Want als je door stofwolken heen naar de maan kijkt, is die inderdaad rood van kleur. Je kunt het soms ook zien. In Nederland niet te vaak, uiteraard. Want in Nederland stuift het niet zoveel met dit weer. Nee. Hier in de zaal zelfs niet. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar al die afvoerpijpen van het dak lopen door de zaal heen om een of andere reden die mij ontgaan is. Maar ze zijn alle vier aan de buitenkant drijfnat, werkelijk. En als het even doorgaat, liggen de plassen op de grond. En dan denk je dat het lekt, maar het is niet waar. Die lucht bij ons is zo vochtig dat het water, het vocht uit de lucht, condenseert op die koude pijpen. En dus krijg je stromen van water binnen, terwijl het dak toch niet lekt. Het is een tamelijk zotte situatie, eerlijk gezegd. Want je krijgt dus veel vocht hier binnen in de zaal. Ja. Nou, dat even terzijde. Maar zo vochtig is het hier. Maar daarom kennen we dit verschijnsel niet. Maar er zijn inderdaad in een droge zomer wel dagen dat inderdaad de maan en zelfs de zon soms wel inderdaad rood is. Erg rood ziet. Bovendien, de zon of de maan laag aan de hemel, vlak boven de horizon, levert datzelfde verschijnsel op. Omdat je dan inderdaad door veel meer stof heen moet kijken om die maan te zien. En dan krijg je ook hetzelfde verschijnsel. Wordt die rood. En volgens mij ook groter, en dat komt ook door de afbuiging van het licht. Maar goed, even, mag je niet hardop zeggen, hè? Ja, precies, ja. Ja, dat komt gewoon de stofwolken. Vuil in de atmosfeer. Dat vuil kan trouwens ook water zijn, hoor, waterdamp. Dan krijg je ook hetzelfde verschijnsel. Hoewel in vele gevallen waterdruppeltjes in de atmosfeer ook gecondenseerd zijn rondom stofdeeltjes. Maar goed. Nou, tot zover de weersverwachting. U weet, nieuws is per definitie slecht, hè? Heeft er niets mee. Nieuws is per definitie altijd slecht nieuws. Vandaar dat we elke dag de weersverwachting krijgen. Nou. Soms vind ik van die rare gedachten. Nou, openbaring 6. De zon werd zwart als harenzak en de maan als bloed. Dat wil zeggen, dat is het einde van de 70ste week van Daniel. En dan staat er. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. Dat vers slaagt voor het gemak even over. En dan staat er. En de hemel is weggeweken. De hemel is weggeweken. Als een boek dat toegerold wordt. Waar wijkt de hemel dan heen? Naar boven. Want de hemel is een boek, dat ligt open nu en het rolt straks toe, staat er. Rolt dicht. En dat betekent in de praktijk dat dan dus de aardbodem naar de horizon omhoog komt. Oh, moet ik even mijn armen gebruiken. Hè? Huh? Nee, de hemel, dat is eigenlijk niks, dat is ruimte. Als die hemel dus naar boven buigt, waar zie je dat dan aan? Er zijn twee mogelijkheden. Het ene is dat je ziet dat de sterren samentrekken, maar waar stond dat ook weer? Dat kan ik nooit zo gauw vinden, ik ben er weer niet op bedacht. Maar dat staat namelijk ook ergens. In een van de Oude Testamentische profeten namelijk. Dat zou best kunnen. Waar dan? Nou, daar in ieder geval niet, maar laat ik het verder vertellen. Het betekent dat de sterren dichter bij elkaar staan, maar dat zie je alleen als nacht is, anders zie je sowieso geen sterren. He, dus dat werkt niet. Dus wat zie je dan, als de hemel samentrekt? Dat dus de aarde omhoog komt aan de horizon. Ja, de hemel wordt kleiner, rolt dicht. Die ligt nou plat open, doe net of een platte aarde leven. Voor het gezicht ziet dat er toch zo uit, dus dat maakt niet zoveel uit. En de hemel rolt toe, dat betekent dat de aardbodem naar de horizon dus omhoog komt. Of dat de horizon omhoog komt, want zo ziet het er dan in ieder geval uit. Ja, natuurlijk, een boek wat dichtgerold wordt. Dat maakt niet uit. Een boek wat dicht rolt, rolt zo dicht. Op één rol gaat hij namelijk. Dat is de gedachte. Ja, soms op twee, maar rolt één af en de ander op. Maar het is maar, officieel is het maar één rol, één boekrol. Nou, de rol dicht. Dus inderdaad, de hemel trekt samen. Dat zei ik al, die zon die staat daarboven alleen nog maar te draaien. Dus we gaan niet meer onder. De sterren trekken samen, maar dat staat ergens. Op een tekst die me niet te binnen wil schieten. Maar staat ergens in het Oude Testament dat de sterren samentrekken. En bovendien betekent dat dus de horizon omhoog komt. Maar dat staat ook in Openbaring 6. Want er staat, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, dichtgerold wordt dus. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Bergen, dat is waarna men in de verte kijkt, die bergtoppen. Die zijn er eens hoger. En eilanden zijn de kustlanden, zijn ook de vergelegen landen. Precies dezelfde gedachte dus. Zijn bewogen uit hun plaatsen. Ja, naar boven uiteraard. Maar dat klopt precies. Want als het licht recht gaat, en het beeld wat wij ons gemaakt hebben correct is, hè, als het licht dan recht gaat, betekent dat we de aarde zullen zien zoals het werkelijk is. Namelijk hol, en dus komt de horizon naar boven. En is de hemel veel kleiner dan die nu eruit ziet. Want door de afbuiging van het licht zien wij de hemel veel groter. Heeft een vergrotende werking, werkt als een vergrootglas. Door de afbuiging van het vergrootglas buigt immers licht af. Hè? Dus door die afbuiging van het licht zien we de hemel veel groter dan die in werkelijkheid is. Daarom zien we zoveel sterren. Die allemaal, weet ik hoe groot zijn, en ontiegelijk veel miljoenen lichtjaren van elkaar afstaan. Dat is allemaal onzin. Dat zien we door een vergrootglas. Daarom ziet het er zo uit, maar daarom is het nog niet zo. En als het licht dus recht gaat en de zaak dus naar boven toe niet meer vergroot wordt, dan zien we het weer in zijn juiste proporties, klein. En dan wordt de aarde ook een stuk gezelliger van. Kleiner namelijk. En trekt samen, zo. Zo ziet het er dan uit. En zo hoort het er ook uit als iemand. Zo is het ook in werkelijkheid.
Dan zou, ja, ik vat het dan niet, want dan zou de aarde, dus de schepping, groter zijn dan de derde hemel. De derde hemel is dan niet zo groot.
Dat is het oude plaatje weer, hè. Dan gaan we weer. Die derde hemel is inderdaad zeer klein. Dat is namelijk maar één punt. Maar dat komt omdat de derde hemel geen plaats of tijd is in de zin zoals wij dat kennen. Er zijn de twee hemelen wel, maar de derde. En dan wijzen we in de tekening naar de stip in het midden. Maar in werkelijkheid is hij gewoon hier bij ons. Want die stip in het midden is alleen de overgang van, of de ingang naar de onzienlijke wereld, maar die is gewoon hier.
Ja, maar kunnen die mensen op aarde, in gevolg van ons succes, en kunnen zij het dan zien op het wel?
Nou, als dat al zo is, dan is het toch een bijzondere voorstelling van zaken. Want hoewel de afstand dan heel en kleiner geworden is, is het altijd een paar duizend kilometer. En dan zie je geen lam en ook geen mens op een troon zitten. Dat zie je toch niet. Ja, maar dat zien ze in de lucht. En dat is de eerste hemel. Ja. Ja, u kunt zich dat misschien niet. Zal ik u wat vertellen? Wij waren. Want in Nederland kun je dat niet voorstellen. Als je van hier naar daar moet, dan neem je de rechte weg en dan ben je daar. Nou, wij waren dus van de zomer in een wildreservaat, een wild, in Zuid-Afrika. Dat gelegen was naast het Krugerpark, tegenaan. En we reden dan ook bijna dagelijks langs de hekken van het Krugerpark. Maar wij zijn ook één dag naar het Krugerpark geweest, maar toen moesten we wel een paar honderd kilometer met de auto rijden. Omdat je door het hek kon je er niet in. Dat is alleen de afzet. Je moest naar een officiële ingang, een van de poorten. Maar daarvoor moesten we een paar honderd kilometer rijden. Eerst totaal de verkeerde kant op. Enzovoorts. Nou, zoiets. En zo is het de weg naar de hemel der hemelen. Ja, die hemel der hemelen is hier direct naast ons, bij wijze van spreken. Zelfs in ons. Maar om er te komen, moet je een omweg maken van een paar duizend kilometer. En dat zei de Heer ook. Hij zegt, ga wel heen, maar ik kom weder tot u. Toen waren de discipelen in opperste verwarring. Maar de Heer zei, maak je me niet bezorgd, kom allemaal best voor elkaar. En hij voert een hemel, en toen ze hem niet meer zagen, was hij in hun hart. bij hen en in hen. Ik zie, ik ben met u alle dagen, sorry hoor, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding in de reeuw. Hij was ook met hen, maar ze verloren hem uit het gezicht naar boven toe, maar hij was met hen. Want daar was alleen de toegang als het ware. Nou, dat is die tekening die we maken, heeft de stip in het midden, dat is de hemel der hemelen. Maar eigenlijk is het de ingang ernaartoe. Ja? Dat wist hij zelf ook niet, dus laat staan dat ik het weet. Daar staat of het in het lichaam of uit het lichaam geschiet. Het kon in het lichaam geweest zijn, zegt hij dus. Hij zegt, maar dat snap ik helemaal niet. Nee, dat kan wezen. Hij heeft dus die derde hemel gezien, in ieder geval. En hoe dat dan gegaan is, of het nou in het lichaam was. En hij keek gewoon naar die andere kant door het gaas van het hek van de Krugerpark. Of dat hij werkelijk helemaal daarboven geweest is en via de officiële ingang erin geweest is. Hij zegt, dat weet ik niet. Dus dat moet je mij ook niet vragen, dat weet ik ook niet. Dat maakt ook niet veel verschil. Hij heeft in ieder geval die dingen gezien. Waar waren wij? Oh, openbaring 6 waren we, ja. Over. De hemel is weggeweken, vers 14, als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En toen keken ze in de hemel en ze hadden zelfs over de bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. En als ik het lees, denk ik altijd, zagen ze die bergen inderdaad wel hoog. Maar dat zegt niks, want bergen zijn natuurlijk hoog. Maar goed. Maar het komt overeen met die gedachte dat het licht in deze holle wereld ineens recht zou gaan. En ik vermoed dat ik nu gevonden heb welke tekst ik zocht. Even zoeken. Nou, nee. Nee, die bedoel ik ook niet. Nou ja. Nee, het was een van de kleinere profeten, dacht ik. Waar inderdaad staat dat de sterren... Joël. Oh, dat zou kunnen, ja. Nou, zoals... Ja, het is een moeilijk vertaald tekst, dat weet ik. Wat zei je, Joël? Nee, dat is hem niet. Daar staat alleen over de zon en maan die zwart geworden zijn. En dat heeft te maken met het eind van de 70ste week van Daniel. Nee hoor, die bedoel ik ook niet. Nou, dat is jammer dan. Ja, dat zou... Dat is in ieder geval een overeenstemming met wat ik bedoel, ja. Maar er is een duidelijke tekst over. Nee, dat klopt dus wel, ja. Dat is inderdaad waar, ja. Ze hebben een glans ingetrokken. Dat betekent dat de sterren... Dan niet dat de sterren niet meer stralen, maar dat betekent dat de sterren dichter bij elkaar staan. En alle sterren bij elkaar kleiner zijn geworden. In de traditionele astronomie kan dat natuurlijk helemaal niet. Maar in het plaatje wat wij gemaakt hebben, wel degelijk. Er staan de sterren immers in het midden van de schepping, min of meer. En die zijn dan op een kleiner kluitje terechtgekomen, eenvoudig omdat wij ze niet meer vergroot zien. En dus staan ze ergens boven ons aan de hemel.
En dan zien we ze ook zo. Zeker, in die zin zo. Ik laat dat nu zo zien.
Ja, inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Bol. Het is een groep, een bol van sterren. Een cluster van sterren. Alle sterren bij elkaar namelijk. Ja. Nee, wat jammer is dat ik het vers nou niet kan vinden. Nou, dan komen we er nog wel eens tegen. Nou, nee. Het was een van de profeten. Ik dacht een van de kleine profeten. Hoewel ik het nou natuurlijk helemaal niet zeker meer weet. Hoe lang ik erover nadenk. Maar de gedachte lijkt me wel duidelijk. Het licht gaat weer recht. We zien de dingen dan in hun ware proporties. En we zien de aarde dus inderdaad als hol, voor zover we dat zien kunnen over dit soort grote afstanden. En dat betekent inderdaad dat de horizon omhoog komt en dat alles wat aan de hemel staat, dichter bij elkaar staat dus. Want het boek wordt dichtgerold. Dat is de gedachte. En het resultaat daarvan is dat alle licht van de zon nu op de aarde komt. En bestaat dan te zevenvoudig. Soms denk ik dat je uit die uitspraak zou moeten kunnen uitrekenen hoe krom het licht gaat. Maar ik ben geen wiskundige, dus dat kan ik ook niet uitrekenen. Maar zevenvoudig lijkt me wel duidelijk dat dat meteen een verwijzing is naar de zevende dag en dus naar de zevende bedeling, namelijk naar de dag des Heren, die ene dag namelijk, waarbij het ten tijde des avonds licht zal zijn. Het spreekt over de zevende bedeling waar de aarde vol zal zijn van kennis des Heren en dus vol is van licht. Zevenvoudig, omdat het inderdaad gaat om het geopenbare koninkrijk. Deze veranderde omstandigheden kunnen natuurlijk ook een uitwerking hebben op het leven op aarde. De eerste bijzonderheid, dat is waar ik wel wat moeite mee heb met de gedachte, dat is namelijk dat het dan helemaal geen nacht wordt, helemaal niet donker wordt. Dat lijkt wel wat vreemd, maar ja, als ik mag kiezen heb ik liever dat het geen nacht meer wordt dan dat het geen dag meer wordt natuurlijk.
Maar je moet weer, er is toch ergens een punt waar 's nachts haast niet donker wordt.
Dat is ook zo hoor, dat is ook zo. Ja, dat zijn aan de polen, hè? Heb je dat, hè? Niet die arme polen, maar die twee polen, weet je wel. Zowel de Noord- als de Zuidpool. In de dagen van onze zomer heb je boven de poolcirkel de situatie dat de zon weliswaar op en neer gaat. Ja, ja, wel op en neer gaat, maar niet meer onder de horizon verdwijnt. En in onze winter staat de zon zuidelijker ten opzichte van de aarde, dan doet zich datzelfde voor uiteindelijk aan de Zuidpool, binnen de Poolcirkel. Maar dan gaat boven de Poolcirkel aan de noordzijde, gaat de zon niet meer op. En dan zit je dus in de poolnacht van 6 maanden. Dus zoiets komt nu gedeeltelijk op aarde ook voor, dat het maandenlang niet licht wordt, omdat de zon niet opgaat. Of dat het maandenlang niet donker wordt, omdat de zon niet ondergaat. Erg licht is het dan trouwens ook niet hoor. Want de zon staat natuurlijk laag aan de horizon dan. Een paar graden maar. Maar niettemin doet zich die situatie voor. Maar ik kan me voorstellen dat in de toekomst inderdaad de zon helemaal niet meer ondergaat. In het duizendjarig rijk. Het zou kunnen, waarom niet? En wie weet wat voor een uitwerking dat licht van de zon, dat zevenvoudig licht, nog op de mens en op het leven op aarde in het algemeen zal hebben.
Is duisternis ook niet een gevolg van het ingrijpen van Satan, van de handelingen van Satan?
Ja, kijk, duisternis is de afwezigheid van licht. Maar de normale situatie is die van licht, want God is licht. Dus licht zou de normale situatie moeten zijn, maar het eigenaardige doet zich voor dat de natuurkunde ons leert dat duisternis de normale situatie is. Licht omdat de normale situatie is, omdat licht energie vergt. En waar niet actief leven of waar niet actief energie is, daar is het duister. Dus ze hebben een omgekeerde wereld, maar dat zei ik u al. Ze hebben hem ook binnenste buiten gekeerd. Dat is hetzelfde. Dat is omgekeerd. Naar de Bijbel zou het moeten zijn dat de normale situatie is die van licht. Omdat God licht is. Als er dan ergens duisternis is, komt dat omdat het licht ergens wordt tegengehouden. En mocht dat niet lukken, dan wordt het licht afgebogen. En dat is de truc. Want licht tegenhouden wil zeggen dat God in zijn werk wordt tegengehouden. Dat lijkt tamelijk onmogelijk. Maar afbuigen van het licht, dat is wat anders. Dan gaat het licht toch een weg, wordt niet tegengehouden, maar het komt toch niet waar het wezen moet. Nou ja, maar het komt niet waar het wezen moet. En daardoor ontstaat duisternis en nacht. En je weet hoe negatief in de Bijbel over nacht gesproken wordt. Nacht is daar waar de Heer niet kan komen, of waar de Heer niet is. Nou, dat is het hele punt. Die nacht moet dus kennelijk ontstaan, niet omdat God het wil, maar omdat Satan het wil. En die houdt dus het licht tegen. En als hij dus genoemd wordt als engel des lichts of als lichtdrager, Lucifer, hè, in Jesaja, wat was het, 14 geloof ik. Dan lijkt me dat wel duidelijk. Hij is degene die dus het licht zodanig afbuigt dat het donker wordt op aarde. Dat is letterlijk waar en overdrachtelijk natuurlijk ook. En soms heb ik de gedachte dat het nog met elkaar samenhangt ook, maar dat weet ik niet zeker. Maar hoe dat ook zij, in de toekomst is de aarde inderdaad vol van kennis des Heren. Het ligt voor de hand dat er dan ook inderdaad overal licht is. En zoals de kennis van het woord leven brengt, zo is het ook met het licht, het brengt namelijk leven. En dat er veel leven is in de 1000 jaren waarin Christus regeert, lijkt me wel duidelijk. En de natuurkundige oorzaak daarvan zal wel zijn dat er inderdaad zevenvoudig licht is, denk ik. Maar terwijl ik het zeg, vind ik ook wel een tamelijk fantastisch verhaal, maar ik heb nog nooit uit de Bijbel een andere verklaring kunnen vinden ervoor. Dus als ik het lees, kom ik niet tot een andere ontdekking dan dat al die 1000 jaren en zelfs de 33 jaren, dat het dan licht is. Dat er geen nacht meer is. En dan, als je daarnaast die profetie hebt over dat er een licht zou komen in Israël, nou ja, dan wordt dat helemaal natuurlijk bevestigd, hè. Ja. Ja, nee, nu openbaart hij zich niet, maar dan wel, hè?
Ja, dan wel.
Ja. Ja. Ja, vandaar het licht, het lijkt me wel duidelijk. En dat is nog typologie. Als je in de nieuwe schepping komt, is het geen typologie meer, maar er staat gewoon, daar is geen zon, er is geen maan, want er is de God zelf, het lam zelf zal er kaas zijn. Maar zo is het nog. In onze wereld zijn er nog twee dingen waar een parallel tussen zit. Zodat als de Heer zich openbaart, ligt het voor de hand dat de zon zijn licht geeft.
En de mensen in openbaring 6, daar staan dat ze zich verbergen voor het aangezicht. Zou het dan komen dat er natuurlijk mensen die in de duisternis hebben?
Ja. Maar er zit meer aan vast. Je kunt natuurlijk zo'n uitdrukking uit de Openbaring 6 zo letterlijk mogelijk toepassen en zeggen, ze kijken in de hemel en ze zien wie er op de troon zit en ze verbergen zich daarvoor, ze schuilen ergens in. Letterlijk. Maar als we uit Jesaja komen, zouden we geen enkele moeite moeten hebben met de overdrachtelijke betekenis, namelijk, zij verbergen zich voor de Heer. Israël deed het in hun dagen ook, ze verborgen zich voor de Heer. Dat hebben we gelezen in Jesaja, wat was het, 29? Wee degene die zich diep versteken willen voor de Heer en hun raad verbergen. En welke werken in duisterheid geschieden en ze zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Dat was vers 15 van Jesaja 29. Dat men kan zich verbergen voor het aangezicht des Heeren, ook zonder dat men het aangezicht des Heeren eerst letterlijk zag. En dat is in ieder geval de betekenis van Openbaring 6. Maar ik sluit niet uit dat men bij gelegenheid zelfs dat te zien krijgt. Maar dan is het nog altijd in de vorm van een visioen. Of een typologische voorstelling, een demonstratie. Want de gedachte dat je in de hemel kijkt naar die stip en via die stip, als het ware door een sleutelgat kijkt naar de geestelijke wereld die weer hierbij is, dat lijkt me niet. Dat lees ik er allemaal niet in. Daar heb je zoiets, hè? Dat spreekt over de openbaring van het koninkrijk enzovoort. Ja, inderdaad. Na 7 en bij de aanvang van de 33 dagen zag gij de Heer. Dat is 40 dagen op de berg, weet u wel. Met die auto, dat weet u wel. Maar toen zag gij de Heer en inderdaad het licht straalde op hem af. Dat is heel aardig om te zeggen, want dat benadrukt weer wat ik net al zei. Dat namelijk dit zevenvoudig licht ook een uitwerking zal hebben op de verschijnselen in de natuur. Die worden gewoonlijk toegeschreven, die veranderingen worden gewoonlijk toegeschreven aan dat verhaal over wateren boven die er dan niet meer zijn of zoiets. En dan weet je veel, een moeilijk verhaal over, daar hebben de zonvloedgeologen uitgevonden. Maar het is veel eenvoudiger. Het heeft slechts te maken met de verandering van de straling in de wereld, met name de straling van de zon. Nou, het is in ieder geval een bekend gegeven, om het iets heel eenvoudigs te noemen, dat in landen waar het gewoonlijk nogal wat duister is, dan zijn de mensen ook duister. En daar waar de zon wat vrolijker schijnt, daar zijn de mensen ook vrolijker. Ja. En daar waar we zeker zijn van het weer van morgen, vooral als het mooi weer is morgen, daar waar we er zeker van zijn, gaan we ook wat zekerder en met wat meer vertrouwen en geloof door het leven. Nee, dat is tenminste waarachtig is dat zo. En een naargeestige wereldbeschouwing vindt heus geen ingang in de landen rond de Evenaar, hoor. Geloof dat maar niet. Is men niet gevoelig voor. Maar in landen als het onze, waar men voortdurend vecht tegen de omstandigheden van de natuur, daar wel. Ja. Dat selecteert zich echt uit. Op verschillende manieren natuurlijk. Want er zijn natuurlijk mensen die een vrolijke levenswandel erop nahouden, een vrolijke wereldbeschouwing hebben en daarom gewoon Nederland verlaten. Dus dan werkt het nog dubbelop. Ja. Maar goed, dat heeft, maar dat werkt wel hoor. Dat is absoluut een feit. En ik geloof dus inderdaad dat als eenmaal die zon zo schijnt, dat inderdaad dat het heel wat aanvaardbaarder wordt. Het een veel beter klimaat ontstaat in alle betekenissen van het woord. Nou, dat is wat hier staat. Het licht der maan zal zijn als het licht der zon. En het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen. Ten dagen als de Heer de breuk zijns volks zal verbinden. Staat dus bij wanneer het is. En nu weet u meteen weer wanneer het is. Want wanneer wordt de breuk verbonden? Als de verborgenheid voorbij is. En wat Israël betreft is dat voorbij aan het einde van de 70ste week. En bij het begin van de 33 jaren. Dus kom je toch op het tijdstip van Openbaring 6 van de straks. En via Joël kom je daar natuurlijk ook. En de wonde, oftewel de breuk, want dat is hetzelfde, de wonde waarmee het geslagen is, zal genezen worden. En dan begint de dag des Heren. Maar wij weten, nou wordt het wat moeilijk, maar wij weten dat op dat moment Israël gezegend wordt en de dag des Heren begonnen is, maar dat op hetzelfde moment de dag des toorns begint. We hebben niet verder gelezen in Openbaring 6, maar daar staat dat. In het laatste vers van het hoofdstuk. Want dan komt de dag des toorns, de 33 jaar dus, over de volkeren. Hier vind je die dingen bij elkaar. Zie, de naam des Heren komt van verre. Ja, vanuit de derde hemel. Zijn toorn brandt. Terwijl we net lazen over zegeningen eigenlijk. Maar het brengt zegeningen voor Israël, maar tegelijkertijd toorn over de volkeren. Zijn toorn brandt en de last is zwaar. Zijn lippen zijn vol gramschap. En zijn tong als een verterend vuur, want hij zal in toorn en grimmigheid spreken, enzovoort. Maar dat hadden we ook hier in Jesaja al eerder gelezen. Maar daar gaat het inderdaad over, zijn adem is als overlopende beek tot de hals, die het tot de hals toe raakt, om de heidenen, maar nou is het niet meer Israël, ziet u wel, om de heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid, schudden in de zin van wannen en zo, hè, oordeel brengen. Hetzelfde schudden dus eigenlijk als uit vers 24. En zijn adem is als een misleidende toom in de kinderbakkens der volken. Want de volken zullen geleid worden zodanig dat ze geoordeeld worden. Maar bij Israël zal het feest zijn. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Eerlijk gezegd, ik denk dat de tekst die ik zoek toch is in Zacharië 14, maar er waren problemen met de vertaling en daarom herken ik het nou niet. Dus vooruit maar. Nog gelegenheid heb, zal ik het opzoeken en vraag me er eventueel de volgende keer naar. Daar hangt het mee samen, maar die uitdrukking de krachten der hemelen zullen bewogen worden, ook in Jesaja komt dat voor, die kun je natuurlijk gewoon verklaren als, het zijn de krachten der aarde, dat is namelijk hetzelfde, het is namelijk aardbevingen. Maar het is meer dan dat. En hoeveel meer, dat moet in andere versen blijken. En daar zijn er dus een paar van die dat zeggen. Alleen, ze ontsnappen aan onze aandacht wanneer wij een verkeerd wereldbeeld hebben, want het past nergens in. Goed, nou dan laten we het bij, wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij deel mogen hebben aan deze derde hemel. Dat wij deel hebben aan het burgerschap van die hemel waar Christus is zittend aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we onze hoofden mogen opwaarts richten en dat onze verlossing nabij is. Dat hoewel de wereld uitziet naar de toorn die over de wereld zal komen, dat wij mogen uitzien naar een Heer die voor ons verschijnt in heerlijkheid en tot zaligheid. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat we steeds beter uw woord ook mogen en kunnen begrijpen. Steeds beter mogen zien hoe al deze dingen in elkaar passen en hoe ze spreken over de spoedige wederkomst in heerlijkheid van onze heiland, ons hoofd en onze hoge priester. Wij danken u dat we vanmorgen ook samen mochten komen rondom uw woord, dat mochten openen, dat u uw licht, met uw licht wilde schijnen ook in onze harten en in ons midden. Wees u ook verder ons deze dag nabij, Vader, en we willen u vragen, wilt u onze gedachten en zintuigen bewaren, opdat we u eer zouden geven en wat u gestalte zou krijgen in onze levens. Amen. De vorige keer zijn wij terechtgekomen in Jesaja 30, waar we min of meer zijn blijven hangen. In vers 26, waar sprake was van dat de zon bleef hangen, zo was het eigenlijk, en de maan en zo. Want er werd gesproken over de situatie in de dag des Heren. Nou, de term werd niet genoemd, maar daar ging het natuurlijk wel om. Het ging namelijk over de dagen waarin op alle hoge bergen en op alle verheven heuvel beekjes en watervlieten zullen zijn. Namelijk in de dag der grote slachting, wanneer de torens vallen zullen. Dat was die dag. Wel, als je het heel precies wil hebben, is dat natuurlijk de dag des toorns eigenlijk, uit Openbaring 6, het laatste vers. Het is namelijk de tijd waarin aan de ene kant het koninkrijk al begonnen is, ook op aarde bedoel ik, maar waarin aan de andere kant nog sprake is van toorn, van oordeel, van grote verdrukking zelfs, enzovoorts. Dat zijn de 33 jaren die gelegen zijn tussen de opname van de gemeente en het begin van de 1000 jaren. Waarin in Israël in ieder geval dat koninkrijk al gevestigd is, zodat er inderdaad watervlieten en beekjes zullen zijn op alle hoge bergen en alle verheven heuvel. Het spreekt uiteraard over zegeningen, over vruchtbaarheid enzovoorts. Maar waarbij aan de andere kant nog steeds is de dag der grote slachting, maar dat heet in Openbaring 6 het laatste vers, de dag des toorns. En dan vallen inderdaad de torens. In de dag des toorns vallen de torens. Namelijk in ieder geval de toren van Babel. Maar dat bedoel ik uiteraard niet letterlijk. Dat had ik al gezegd, geloof ik. Dan staat er vervolgens: en het licht der maan zal zijn als het licht der zon. En het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van 7 dagen. Ten dagen als de Heer de breuk zijns volk zal verbinden. Daarbij gaat het natuurlijk om de dag of de dagen. Kennelijk na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En ik aarzel altijd als ik het vertel. Dat heb ik u vorige keer ook al gezegd. Maar voor zover ik het lees, moet dit gaan over de tijd inderdaad na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, nadat de zon verduisterd is en de maan een schijnsel niet gaf. Want daarna blijkt ineens, uit de beschrijvingen die we zo in de schrift lezen, dat de zon helemaal niet meer ondergaat en de maan ook niet. En de sterren ook niet, al moet erbij gezegd worden dat de sterren natuurlijk niet gezien kunnen worden als de zon in de hemel staat. Nee, omdat de zon zoveel licht geeft, dat de sterren dan helemaal niet meer gezien worden. Maar niettemin, van de sterren staat ook inderdaad dat ze hun schijnsel niet geven. En die tekst die ik vorige keer zocht, heb ik inmiddels gevonden. Ik kon hem niet vinden, eenvoudig omdat er aan de vertaling te veel mankeerde. Maar we hadden hem wel hoor, want hij stond inderdaad in Zacharië 14, vers 7... Dus kan ik dat nu even rechtzetten. Daar stond in Zacharië 14, vers 6 en 7. Het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Maar het zal een enige dag zijn die de Heer bekend zal zijn. En het zal nog dag, nog nacht zijn. Dat verschil bestaat dus daar niet. Het verschil tussen dag en nacht. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En dat kan alleen betekenen dat wel in ieder geval dat het licht is, Want er staat, het zal zijn ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. En dat betekent tegelijkertijd dat de zon ook inderdaad niet ondergaat. Want zolang de zon zich richting de horizon spoedt, zal ik maar zeggen, is het dag, maar weet je dat het nacht wordt. Maar als de zon helemaal die kant niet meer opgaat, dan kun je niet meer spreken in de traditionele zin over dag en nacht. Eenvoudig omdat dat verschil is weggevallen. Want als we inderdaad zo'n wereldbeeld kennen, zoals we dat zo vaak hebben uitgelegd, dan betekent dat dat die zon inderdaad zijn licht geeft over de gehele aarde. Daar is geen schaduwkant. Dat is ook technisch onmogelijk dan. En dan staat er in vers 6, het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht. En daar zit hem de moeilijkheid. Er staat namelijk dat er niet zal zijn licht, oftewel dat er geen licht zal zijn. En het woord kostelijk hoort bij de volgende zin. Dan zitten we nog met de uitdrukking kostelijk en vervolgens en de dikke duisternis. Maar dat kostelijk, dat is gewoon de aanduiding voor de sterren. En er staat dan, de sterren zullen samentrekken. De exacte Hebreeuwse woorden heb ik zo gauw niet voor u bij de hand. Maar ik heb het jaren geleden alles gecorrigeerd. Dus ik sta er gewoon voor in. Er staat dan, de sterren zullen samentrekken. Ja, ik zal hem lezen. Er staat dus, het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het licht. Of het ook staat, weet ik niet. Of het lid wat ervoor staat, weet ik niet. Maar dat er dus niet zal zijn licht. Of gewoon dat er geen licht zal zijn. En dan de sterren zullen samentrekken. Of en de sterren zullen samentrekken. Of namelijk de sterren zullen samentrekken. Of het woordje en er wel staat, weet ik ook niet zeker. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat het woord kostelijk hoort niet voor de komma, maar daarna. Maar de vertalers weten niet wat ze ermee moeten. En dat is wel duidelijk, omdat deze beschrijving natuurlijk helemaal niet past in de traditionele sterrenkunde. Dus men zit met het probleem, hoe vertaal je zoiets? Want als je het letterlijk vertaalt, ontstaat er zulke onzin. Alleen, ons is inmiddels bekend dat het helemaal geen onzin is, integendeel. Want de sterren zullen samentrekken, betekent dan in de praktijk natuurlijk dat ze dan uiteindelijk hun licht niet geven. Niet op de gebruikelijke manier in elk geval. En zo heeft men dus ook vertaald, er zal zijn dikke duisternis of zoiets. Dat dik staat namelijk voor dat samentrekken. Hè? Zo zit het met die vertaling. Dik, iets wat dik is, dat is samengeklonterd. Nou, wat er dus staat is dat die sterren als het ware op een kluitje staan. Bij elkaar komen. Maar ik moet er meteen bij zeggen, dat is wel leuk gezegd, maar als de zon tegelijkertijd ook aan de hemel staat, zie je daar dus niks van. Maar, aan de andere kant, als wij zo'n tekening maken van die holle wereld waarin wij leven, zal ik maar zeggen, dan tekenen wij de sterren inderdaad als een hoop sterren in het midden van de tekening, in het midden van de cirkel, zal ik dan maar zeggen. Dat klopt dus precies. En als in de toekomst inderdaad dat licht recht gaat, zoals we vorige keer besproken hebben, dan betekent dat in elk geval die sterren allemaal bij elkaar staan. Op een hoopje. Ze zijn dus samengetrokken. Dat klopt precies, ja. Maar waarschijnlijk moet je eerst de zon uitdraaien om het te kunnen zien. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Nee, de stroom afschakelen van de zon. Nou goed, laat me zitten, hè. Maar als de sterren samentrekken, dan betekent dat ook inderdaad dat het geldt voor de zon en de maan. En dat betekent dus ook dat die op een veel centraler punt aan de hemel staan, min of meer recht boven. En daar een cirkelvormige, dan wel ovale baan beschrijven. En niet ondergaan en gezien kunnen worden vanuit de hele wereld. Zo zit dat. En of je dat nou begrijpt of niet, zo zit het gewoon. Ja. Goed, nou dat was dus die tekst die ik zo ijverig zocht vorige keer. Maar nu weten we dan precies hoe dat in elkaar steekt. Dan gaan we terug naar Jesaja 29. Waar dus stond, het licht der maan zal zijn als het licht der zon. Oftewel, de maan zal een veelvoud aan licht geven. En de zon ook, waarvan de zon staat zelfs zevenvoudig. Hè? Oh, 30, ja, zei ik het verkeerd? Oh nee, ja, ik ben weer in de war, hè. Jesaja 30 vers 26 is dat, ja. De zon geeft dus zevenvoudig licht, de maan dus waarschijnlijk ook. Want hoogstwaarschijnlijk gaat het om hetzelfde effect. Het zonlicht buigt niet meer terug de ruimte in. waarentegen alle zon ligt bereikt de aarde. En dus, dat betekent dat er veel meer licht op de aarde komt, wordt dus veel lichter. Nou, in Nederland zou dat wel eens mogen en in deze donkere dagen voor Kerstmis spreekt ons dat wel aan, dacht ik. Goed, dan staat er dat het is ten dagen als de Heer de breuk zijns volks zal verbinden. En dan weer, vragen we ons af, wanneer is dat? En dat moet duidelijk zijn, de breuk van Israël wordt verbonden inderdaad aan het einde van de 70ste week van Daniël. Of met ingang van het einde van de 70ste week van Daniël. Maar dat is natuurlijk hetzelfde als met ingang van de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Overigens wijst het vers natuurlijk terug ook naar de vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal, uit vers 13. Zodat je maar weer ziet dat 13 ongeluksgetal is. Mag dat even terzijde. Israël zou gebroken worden, verbroken worden, zou onderbroken worden, maar de onderbreking van Israël, die is voorbij aan het einde van de 70ste week. Nou, in ieder geval vanwege de 70ste week. Maar officieel het einde van de 70ste week. Hoewel op een andere manier van tellen natuurlijk die breuk voorbij is aan het begin van de 70ste week. Het hangt er maar vanaf wat je onder die breuk verstaat. Als je de breuk rekent in de chronologie, in de Bijbelse chronologie, dan begint die breuk bij de intocht in Jeruzalem. Want dat is de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En hij begint weer, of de breuk is voorbij, moet ik zeggen, bij het ingaan van de 70ste week uiteraard. Dat is na de opname van de gemeente. Maar dat is alleen tijdrekenkundig zo, via Daniël 9. Via een andere wijze van redeneren is de breuk hetzelfde als de verborgenheid. En dan begint het officieel bij de dood en opstanding van Christus. En die is wat Israël betreft voorbij aan het einde van de 70ste week van Daniël. Bij de dood en opstanding van Israël zelf en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Verschillend verleden zitten maar vast op één week van dagen. Want vanaf de intocht in Jeruzalem tot de opstanding van Christus is een week van dagen, 7 dagen. En aan het eind van de breuk is het verschil een verschil van 7 jaren. Maar er is ook een verschil van 7, dus in de praktijk maakt het niks uit. Goed, dus dit zal zijn ten dagen als de Heer de breuk zijns volks zal verbinden. Zodat het duidelijk in verband wordt gebracht met Israël, zodat we weer terechtkomen aan het einde van de 70ste week. Maar dat hadden we vorige keer ook al gezien uit bijvoorbeeld Openbaring 6, waar de zon en de maan verduisterd worden, de sterren haar glans intrekken, dan wel van de hemel vallen, want zo kun je het ook zeggen. Want dat gebeurt aan het eind van de 70ste week en bij het ingaan van de dag des toorns. En het zal duidelijk zijn dat het volstrekt overeenkomt met de woorden die we hier lezen. De dag der grote slachting enzovoorts. Deze versen zijn natuurlijk in de loop der tijd slecht begrepen, om de eenvoudige reden dat hier aan de ene kant sprake is van de zegeningen voor Israël, aan de andere kant is er sprake van de dag van de grote slachting. Dat zijn dingen die men natuurlijk moeilijk met elkaar in verband kan brengen. Normaal gesproken zet men die achter elkaar en vraagt men zich af wat komt eerst en wat komt daarna. Maar dan blijkt de volgorde van het vertellen hier altijd anders te zijn. Het wordt namelijk door elkaar verteld. Maar het kan ook heel goed, omdat het in werkelijkheid over dezelfde tijd gaat, maar onder andere omstandigheden en op een andere plaats. En het merkwaardig is, want ik vind dat toch wel wat merkwaardig. Het merkwaardig is dat in de loop der tijd nooit gezien is door de verklaters van de profetie. Het is nu helemaal zo. Of men gelooft helemaal niet in al die dingen rond de wederkomst van de Heer. Of men ziet, men gelooft dat na de 70ste week van Daniël meteen de 1000 jaren beginnen. En dat is natuurlijk een misverstand, wat in de eerste plaats ontstaat door het onnauwkeurig gebruiken van overigens Bijbelse uitdrukkingen. Dat is het oude verhaal, hè? Men spreekt over het 1000-jarig rijk in plaats van over het Messiaanse rijk. En dat is natuurlijk een misverstand, want de 1000 jaren beginnen later dan het Messiaanse rijk. En het Messiaanse rijk is niet een 1000-jarig rijk, dat is nou eenmaal zo. En als je die termen dus niet uit elkaar houdt, niet zorgvuldig uit elkaar houdt, ja, dan krijg je dit soort problematiek. Dan zegt men, na de 70e week begint het Messiaanse Rijk, dat bedoelt men, maar men zegt, dan begint het duizendjarig Rijk, en dus denkt men dat daar die duizend jaren beginnen te tellen. En dat is niet de bedoeling. En dat is ook, zulke opvattingen ontstaan dus gewoon uit het verkeerd gebruik van Bijbelse termen. En dit is een eenvoudig voorbeeld ervan. Want er zijn veel moeilijke voorbeelden natuurlijk. Hè? Bedacht je van termen als geestelijk Israël, hè? Of iets dergelijks. Nou, dat weten we dus ook weer. De breuk van Israël zal verbonden worden. Dat verbinden betekent ook inderdaad dat de breuk geheeld wordt. Dat wat van elkaar gescheiden was, wordt weer aan elkaar gebracht. Er wordt weer met een band verbinden, hè? Wordt weer met een band tot elkaar gebracht. De breuk wordt geheeld, de breuk wordt, hoe noemen ze dat, gehecht, of hoe je dat maar noemt. Had net zo goed kunnen staan. Ten dagen als de Heere de breuk zijns volks zal hechten. Hoewel het woord verbinden natuurlijk ook wijst naar het maken van een verbond. Een nieuw verbond weliswaar. Overigens staat er, de wonde waarmee het geslagen is zal genezen. Dat is natuurlijk hetzelfde. De wonde is een breuk natuurlijk, die genezen zal. Maar het aardige is dat deze uitdrukking over de wonde die genezen zal. Die uitdrukking die kennen we ook uit Openbaring. Moet ik even langzaam gaan. Openbaring 13. Ja, rechtsboven aan de linkerbladzijde is dat. Openbaring 13 namelijk, waar sprake is van een wonde die genezen zal, maar nu gaat het niet over, of daar gaat het niet over Israël, maar daar gaat het over het Griekse Rijk. Dat is dat verhaal van het beest met al die koppen, 7 koppen, zonder schoteltjes, ja. Beest met 7 koppen, waarvan een van de koppen was verwond, was tot de dood toe gewond. Maar die genas weer. En dan wordt er gesproken over het beest waarvan de wonde, de dodelijke wonde, genezen was. En het wordt dan gebruikt als aanduiding van een van de wereldrijken uit de loop der tijd. Een wereldrijk namelijk wat vergaan was, maar wat zich weer zal herstellen, want het moet nog gebeuren natuurlijk. Het zal zich weer herstellen. En hier vinden we hetzelfde beeld van een wonde die genezen was en eveneens toegepast op een natie. Volk dus. Want zo lees je daarover in de Bijbel. Het was verwond, het zou sterven normaal gesproken, maar toch zal het genezen. Een fenomeen dus, wat aan de ene kant van toepassing gebracht wordt via Openbaring 13 op het Griekse Rijk, het voormalige Griekse Rijk. Ik zeg erbij het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dan wel het Griekse Rijk van Antiochus Epiphanes. Maar dat is toch hetzelfde uiteindelijk. Maar hier in Jesaja 30 vinden we hetzelfde beeld toegepast op het herstel van Israël. Maar dan een herstel voor altijd. Hè? Dus niet het herstel van een ongelovige Joodse staat hier, maar het is hier het herstel van een gelovig Israël na de 70e week van Daniël. Nou, en dan staat u weer, vers 27. Ziet, de naam des Heren komt van verre. Ziet, de naam des Heren komt van verre. Zijn toorn brandt en de last is zwaar. Zijn lippen zijn vol gramschap en zijn tong als een verterend vuur. Dan heb je het weer. Aan de ene kant zegeningen, zoals in vers 25. En zoals in vers 26. Maar dan meteen weer is er sprake van toorn. Ziet, de naam des Heren komt van verre, zijn toorn brandt en de last is zwaar, zijn lippen zijn vol gramschap enzovoorts. Waar het op slaat is duidelijk genoeg. In de eerste plaats staat er, de naam des Heren komt van verre. Dat betekent natuurlijk dat de Heren van verre komt. Je kunt zelfs lezen als je dat wilt, de naam, namelijk de Heren komt van verre. En een Jood zal dat helemaal goed begrijpen. Want zij duiden de Heren gewoonlijk aan als de naam. Maar aan de andere kant, het verwijst ons uitdrukkelijk naar het Nieuwe Testament, naar die twee merkwaardige schriftplaatsen uit Handelingen en uit Filippenzen, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus deze naam draagt. Waar immers in de eerste plaats staat in Handelingen 2, dat God deze Jezus tot Here en daarmee ook tot Christus, tot Messias, gemaakt heeft, zoals Petrus dat zegt aan het einde van zijn toespraak in Handelingen 2. En verder, die andere schriftplaats is die uit Filippenzen 3 natuurlijk, waar staat dat hij een naam gekregen heeft boven alle naam. Opdat in die naam alle knie zich zou buigen. Daarna zijn er natuurlijk nog heel wat meer schriftplaatsen die erover spreken. Maar het gaat erom dat die naam, of titel, hoe je dat maar noemt, maar dat die naam die de Heer ontvangen heeft, dat is inderdaad de naam van Jehovah. Het is die verheven naam die aangeroepen zou moeten worden om zalig te worden. En als hier dan staat, zie de naam des Heren komt van verre, dan betekent dat in elk geval dat die Heer dus bij zijn naam wordt aangeroepen. Dat staat er niet expliciet. Maar daarom betekent het dat wel. Het sluit dus gewoon aan bij de uitspraak uit Joël, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En als die naam wordt aangeroepen, zal die naam ook komen. Maar goed, de naam is de naam des Heren, dus niet alleen zijn naam komt, hij komt daarmee dus. Hè? En onder die namen, dat is waarop gezinspeeld wordt natuurlijk, dat blijkt ook wel, want er staat, zie de naam des Heren komt, van verre, van erg ver, dat lijkt me ook wel duidelijk, hij heeft zich 2000 jaar lang verborgen voor Israël, komt dus van heel ver, in ieder geval vanuit de hemel der hemelen, en vanuit een ongelovig Israël gezien was dat erg ver weg. En dan staat er, als ik dan van vers 27 meteen overspring naar vers 29, er zal een lofzang bij uw lieden zijn. De naam des Heren komt van verre en er zal een lofzang bij uw lieden zijn. Ja, en hoe dat komt is wel duidelijk. Omdat die naam des Heren van verre komt, wanneer Israël zich inderdaad tot die Heer bekeert. Zodat deze versen inderdaad niet spreken over de gebeurtenissen in de 70ste week, maar over de gebeurtenissen na de 70ste week, wanneer er nog wel grote verdrukking is, maar al niet meer over Israël. En dan is het dus niet zo moeilijk meer. Er staat dus, ziet de naam des Heren, komt van verre, het is dus de naam die aangeroepen wordt, dat lijkt me allemaal duidelijk. Hij komt van verre, want hij komt inderdaad nadat hij zich 2000 jaar lang minimaal voor Israël verborgen heeft. Bovendien, de uitdrukking van verre, wil niet zeggen dat die familie is van Tony. Hè? Maar de uitdrukking van verre betekent inderdaad dat hij komt niet alleen naar de hemel, want dat is erg ver. Maar het zal blijken dat als je die uitdrukking van ver opzoekt in de Bijbel, dan betekent die, dan slaat hij op de heidenen. Dat zijn namelijk degenen die verre zijn en die van verre komen. Ik denk als die familienaam die dus bestaat, van verre, ik weet niet of het een echte naam is, of het kan wel een schuilnaam zijn, maar bij van verre denk ik altijd, dat is een heiden. Tony van verre, dat moet een heiden zijn, hè? Want hij komt van verre. Maar hier komt de Heer van verre, daarvan kun je zeggen hij komt uit de hemel zelf, maar meteen daarnaast zou je kunnen zeggen hij komt vanuit de heidenen. Het is ook zo, want daarvoor, voor deze tijd, hield hij zich bezig met degenen die verre zijn. Opdat die nabijgebracht zouden worden enzovoort. En dan hebben we het over de roeping van de gemeente uit de heidenen, of onder de heidenen zelfs. Een gemeente trouwens die zich ook bevindt, officieel, in de hemel der hemelen. Dus hoe je dat van verre ook vertaalt of verklaart, je komt altijd bij de gemeente terecht. Uit de heidenen en in de hemel. Dus zie de naam des Heren komt van verre, net als al die heidenen. En dan staat er zijn toorn brandt. Dat klopt, want we hadden in Openbaring 6 het laatste vers dus al gelezen, dat de dag zijns toorns begint aan het einde of na het einde van de 70ste week. Dat betekent dus dat de dag des toorns officieel de aanduiding is van de periode die begint met de verschijning van de Heer op de Olijfberg, bij welke gelegenheid de zon verduisterd wordt en de manenschijnsel niet gegeven enzovoort. Vanwege de aardbeving en al die dingen meer, dat hebben we al eens uitgelegd. Maar daar staat, want de dag zijns toorns is gekomen. Dan is de grote verdrukking van 3,5 jaar voor Israël voorbij, maar de grote verdrukking voor de heidenen moet feitelijk nog beginnen. En dat is wat je hier dus vindt. Zijn toorn brandt. Want toorn en vuur komt met elkaar overeen, hè? Dus de toorn brandt. De last is zwaar. Betekent inderdaad dat er een zwaar oordeel komt. Zijn lippen zijn vol gramschap. En dat betekent dus inderdaad dat die gramschap komt vanaf de mond, vanuit de mond des Heeren. Dat die gramschap, wat het dan ook is, moet gezien worden als een spreken van de Heer zelf.